Ik wil u graag voorgaan in gebed en we willen ook elkaar aan de Heer opdragen. O onze God, onze Vader, u ziet ons hier, u weet waarom we hier zijn. We kunnen 1000 keer bedenken waarom al die anderen er niet zijn. Maar we willen u danken dat we er wel zijn en dat u ons kent door en door. U weet van verre onze gedachten. U weet of er opening is voor het werk van de Heilige Geest vanavond. U weet ook of wij verlangen hebben om iets over de komst van de Heer Jezus te horen. U weet ook of dat leeft bij ons. U weet ook hoe het in onze lichamen zelf is. Of we moe zijn of mat. Of misschien wel pijn lijden, zorg kennen, verdrietig zijn. U weet ook of er prognoses zijn voor de komende dagen die helemaal niet leuk zijn voor ons. Vader, wij willen ons zo in uw handen leggen en bidden of elke vorm van zorg of spanning of last weg mag vallen en het verlangen mag groeien om de Heer Jezus te zien en om van hem te genieten. Zegen zo uw woord, wilt u het zelf openen? Wilt u door uw Heilige Geest werken? Wilt u de muziek gebruiken? Wilt u de liederen gebruiken? Wilt u de techniek gebruiken? Misschien is er een opname die veel later nog beluisterd wordt. En wilt u ook dan uw zegen geven. Ook bij het herkauwen. We willen u hartelijk danken, Vader, dat we alles, maar ook onszelf, onze situaties, onze moeite in uw handen mogen leggen. Maakt u ons alstublieft vrij. Vrij van zorg, vrij van vooroordeel, vrij van een soort muur of drempel of barrière waardoor die zegen van u ons niet zou kunnen bereiken. O Vader, wilt u het zo maken dat we in de volle stroom van uw zegen staan vanavond. We prijzen u dat u dat ook doen wilt. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Bijbellezing. U hebt de pin op mijn neus gezet. En ik moest spreken over dat onderwerp. En dat onderwerp staat ook in de liturgie. Een beetje verderop doorbladeren, dan komt u er echt. Maar ik heb het gezien, in toekomstverwachting zijn wij vreemdelingen of huisgenoten van God. Zijn we ingeburgerd in het koninkrijk van God, zijn we burgers van het koninkrijk der hemelen. Nou, ik mocht er 1 van nemen, heeft men mij gemaild. Ik mocht ze ook alle 3 nemen. Dus als de preek langer moet, dan neem ik ze alle 3. U kunt kiezen. U hebt 1 uur meer vanavond, u hebt het net gehoord. Dus het zou kunnen zijn dat we gewoon 8 uur nieuwe tijd ophouden. Maar dat zien we nog. Schriftlezing is in elk geval uit het boek Hooglied. Ik ga er straks wel iets bij zeggen en ook nog iets bij lezen. Hooglied hoofdstuk 3. Vers 6. En ik lees tot en met vers 11. Wat trekt daarop uit de woestijn? In hoofdstuk 8 staat wie is zij die daarop trekt. Dus niet wat trekt daarop, maar wie trekt daarop uit de woestijn. Als zuilen van rook. Als omgeurd van mirre en wierook en allerlei reukwerk van de koopman. Zie, dat is Salomo's draagstoel, omringd door 60 helden uit de helden van Israël. Allen het zwaard houdend, geoefend ten strijde, elk met het zwaard aan zijn heup vanwege de verschrikkingen in de nacht. Koning Salomo maakte zich een draagkoets uit hout van de Libanon. De spijler maakte hij van zilver, de leuning van goud, de zitting van purper, het binnenwerk met een bekleding van liefdesgeschenken afkomstig van de dochters van Jeruzalem. Gaat uit, dochters van Sion, aanschouwt koning Salomo met de kroon waarmee zijn moeder hem kroonde op de dag van zijn bruiloft, op de dag van de vreugde zijns harten. Tot zover. Ik weet, het is een beetje raadselachtig, een beetje vaag misschien, maar ik hoop dat aan het eind van de avond dat vage weggegaan is. Ik wilde nog graag een paar teksten lezen uit het Oude Testament en die komen uit 1 Koningen hoofdstuk 7. 1 Koningen hoofdstuk 7. Maar over zijn eigen huis bouwde Salomo 13 jaar. Over het huis des Heren heeft hij 7 jaar gebouwd. En nu gaat het maar om de versen 7 en verder. En hij maakte de troonzaal waar hij recht sprak, de rechtszaal die van de vloer tot de zoldering met cederhout bekleed was. Ook zijn woonhuis in de andere voorhof, meer binnenwaarts gelegen dan de zaal, was van hetzelfde maaksel. En Salomo maakte ook een huis, gelijk aan deze zaal, voor Farao's dochter die hij gehuwd had. Dit alles was van kostbare stenen in de afmeting van gehouwen steen, die zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde met de zaag bezaagd waren. En dat van het fundament af tot de nok toe, en ook van de straat af tot de grote voorhof. Het was gegrondvest op kostbare stenen, grote stenen, stenen van 10 el en 8 el, doch daarboven lagen kostbare stenen in de afmeting van gehouwen steen en cederhout. De grote voorhof nu had rondom een muur van 3 rijen gehouwen stenen en 1 rij gehouwen cederen balken. En evenzo de binnenste voorhof van het huis des Heren en de zaal van het paleis. Tot zover. Ik hoop dat ik straks alles aan elkaar kan verbinden. Dat wil ik graag. Doe ik mijn best voor. Ik wil beginnen met wat anders. Ik hoop dat u de Heer Jezus kent als uw heiland en als verlosser. Dat is niet zo gewoon, vind ik zelf. Ik heb jaren in de kerk gezeten, opgevoed in de kerkelijke traditie van de gereformeerden, een echte Calvinist. Maar ik kende de Heer Jezus niet. En dat is best schokkend, dat je jaren in de kerk kunt zitten zonder de Heer Jezus te kennen als je persoonlijke heiland en je persoonlijke verlosser. Nu dacht ik dat dat alleen bij Calvinisten voorkwam, want als je daaruit komt dan denk je nou, dat is natuurlijk daar, alleen maar daar. Dat is niet zo, want ik ontmoette in Canada een baptistenpredikant, Amerika, het was Seattle, dus het was nog Amerika, die notabene zei dat hij onder zijn eigen preek tot bekering was gekomen. Nou, die man is helemaal met molentjes gaan wandelen, want dit is natuurlijk ongekend. Preekte al lang in de baptistenkerk en kende de Heer Jezus niet. Later hadden we in Amerongen, nog niet zo ver hier vandaan, een conferentie met allerlei voorgangers en nogal wat leidslieden. Er waren ook heel veel PKN'ers bij, wat nu PKN is. En 6 van hen waren vertegenwoordigd. 6 voorgangers, 3 van hen verklaarden dat ze onlangs de Heer Jezus hadden leren kennen. Al jaren op de kansel en de Heer Jezus niet kennen. De kerk zegt op zich niet alles. Natuurlijk is het geweldig dat er een kerk is en dat je bij de kerk hoort en dat je naar de kerk gaat, maar dat is niet voldoende. Er zijn ook predikanten in de kerk die helemaal niet geloven dat God bestaat. Nog niet zo lang geleden in de Telegraaf. Dat is een onderzoek van Icon, als ik het goed begrepen heb. 1 op de 6. Zeggen dat God niet bestaat. Ik kreeg gisteren een kerkbode in mijn handen gedrukt van iemand in onze buurt, die bij de hersteld hervormden hoort. En die hadden een kerkbode. En in die kerkbode stond een artikel, waarschijnlijk uit Trouw gekaapt, denk ik. En in dat artikel staat dat dominee H. in Zierikzee zo vrijzinnig is dat hij zich een verklaard atheïst noemt. Dus dat is 1 van die 6, hè, weet je wel, die niet geloven dat God bestaat. En hij zegt dat hij tot zijn eigen verbazing niet uit de kerk wordt gezet. Dat had hij wel gedacht, natuurlijk, maar het is niet gebeurd. Hij kan rustig doorgaan, nog. Terwijl anderen die het niet helemaal eens zijn met PKN eruit gestuurd worden. Die hebben geen gebouw meer, weet je wel. Dus dat contrast is zo schrijnend, zo bijzonder. Het is dus niet zo dat u, omdat u naar de kerk gaat, een gelovige bent. Wel geïnteresseerd, maar dat is niet genoeg. Er moet ook een moment komen dat je de Heer Jezus kent als je heiland en als je verlosser. Een persoonlijke bekering. Heb ik ook gehad. Niet omdat ik het gehad heb is het belangrijk, maar omdat ik later ontdekte dat dat een hele normale situatie is in de kerk, in de gemeente. Ieder mens moet persoonlijk komen. Er moet een persoonlijk moment zijn van de Heer Jezus leren kennen als je heiland en als je verlosser. Ik hoop dat dat gebeurd is. En als dat niet zo is, dan hoop ik dat dat vanavond gebeurt. Die mensen van nazorg, weet je wel, met die bedjes. Een beetje reclame voor jullie, kan geen kwaad, hè? Achterzaal. Je zou daar naartoe kunnen gaan. Er kan met je gebeden worden. Ze kunnen je samen naar de Heere brengen. Maar alsjeblieft, laat dat helder zijn. Dat dat ook niet alleen kan, maar dat het ook nodig is. De Heer Jezus leren kennen. Op het moment dat je de Heer Jezus leert kennen, gebeurt er iets met je. Ja, je krijgt vrede met God. Je weet ineens dat je zonden afgewassen zijn. Dat je God niet meer ziet als een boeman. Als iemand die alleen maar met een rood potlood, dat is nog te zacht. Als een oordelend iemand klaarstaan. Maar dan leer je God kennen als je vader. En de Heilige Geest gaat in je wonen. Nou, hoe vaag dat ook mag klinken voor jou, het is wel waar. De Heilige Geest gaat op dat moment in je wonen. Maakt van jouw lichaam zijn tempel. God, de Heilige Geest, woont dan in jou. Dat is al een hele mond vol. En toch is dat niet alles. Want op datzelfde moment, dus dat God de Heilige Geest in je gaat wonen, voegt de Heilige Geest die in je gaat wonen jou ook bij het lichaam van Christus. Door de Geest tot dat ene lichaam gedoopt, toegevoegd tot dat ene lichaam. Dopen betekent altijd toevoegen tot, bij elkaar brengen. Toen de Heilige Geest in jou ging wonen, ben je gevoegd bij het lichaam van Christus. Dat heb je niet gemerkt. Vanaf dat moment zat je aan mij vast. En ik aan jou. Sorry, ik kan er niks aan doen. Maar dat is wel zo. We zijn aan elkaar verbonden. En niet om een soort sociale club te vormen, een nieuwe politieke stroming die op 22 november ook mee gaat doen. We willen toch een duit in de Haagse zak doen of zo. Nee, echt niet. Niet om de sociale aspecten, maar om samen verbonden te zijn met hem die het hoofd is. Wij, de leden van het lichaam, verbonden met hem die het hoofd is. Zo ontstaat en ontstond de gemeente. Het is een hele nieuwe situatie, is er niet geweest voor de Pinksterdag. Door de Heilige Geest ben je aan elkaar gevoegd, 1 Korinthe 12, 13, door de Geest tot één lichaam gedoopt, aan elkaar gesmeed, bij elkaar gekomen en verbonden aan hem die het hoofd is. En met dat lichaam van Christus, de gemeente, is iets bijzonders aan de hand. En daar wil ik het graag over hebben. Natuurlijk wordt de gemeente ook gezien als een huis. Huis van God. Wordt ook gezien als een kudde van de grote herder of de opperherder of de grote herder van de schapen. Wordt ook gezien als een koninkrijk waarvan de Heer Jezus de Heere en de Koning is. Wordt ook gezien als de bruid van het Lam. Dan gaat het om emotie, om verwachting. Er zijn altijd 5 verschijningsvormen te vinden van de gemeente. Minimaal 5, laat ik dat zo maar zeggen. En die 5 zijn heel essentieel. Lichaam, een huis, een kudde, een bruid en een koninkrijk. Nu gaat het mij vooral om het lichaam van Christus. Maar je mag het ook als bruid gaan zien. Feit is dat je ze nooit helemaal uit elkaar kunt trekken. Ze horen bij elkaar. Ze overlappen elkaar ook voor een deel. Maar in elk geval, die 5 verschijningsvormen zijn heel belangrijk. Ik zal even een zijstraatje ingaan. Als je het hebt over gaven, dan moet je aan het lichaam van Christus denken. Leden, lichaam, gaven, elk op zijn eigen plek. Maar heb je het over ambten bijvoorbeeld, dan moet je altijd aan het huis van God denken. Niet aan het lichaam, primair. Natuurlijk ook weer een stukje overlap, maar het gaat bij het huis van God om ambten. Bij koninkrijk gaat het om discipelschap, om naar buiten te treden. Bij kudde gaat het om pastoraat, om voor voedsel zorgen, om onderweg zijn. En bij bruidegom en bruid gaat het om perspectief, om emotie, om je hart. Er zijn verschillende uitingsvormen. Maar goed, het hoort allemaal bij elkaar, bij dat ene lichaam, bij die gemeente. Die gemeente is nu op aarde. Maar die gemeente hoort hier niet. Zijn wij vreemdelingen of huisgenoten van God? Zo begint de opsomming van de titels. Je bent hier wel, maar je hoort hier niet. Nou, dat klinkt heel, heel zwak natuurlijk, want als je denkt aan mensen die hier van andere landen naartoe komen. Ja, je bent hier wel, maar je hoort hier niet. Nou, dat is dat bij een Geert Wilders, maar dan in het kwadraat of zo. Misschien bent u anders. Ik hoop het in elk geval. Feit is dat wij als gemeente gezien worden als vreemdelingen en bijwoners. Ons burgerschap is in de hemelen. En de Heer Jezus zei toen hij wegging, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weer opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Vader, ik wil er die bij mij zijn die u mij gegeven. Het gaat nog veel verder. Jij en ik horen hier niet, wij horen daar waar de Heer Jezus is. Maar het blijkt uit de Bijbel dat wij, de gemeente, een geschenk van de Vader zijn aan de Heer Jezus. Een cadeau van de Vader aan de Heer Jezus. Vader, die u mij gegeven hebt, ik wil dat die bij mij zijn, die u mij gegeven hebt. Uit hen die u mij gegeven hebt, u mij gegeven hebt, u mij gegeven hebt. Iedere keer heb ik niemand verloren laten gaan. Ik wil dat ze mijn heerlijkheid zien. Vader, zie ik en de kinderen die u mij gegeven hebt. Jij en ik vormen een heel bijzonder gezelschap. En dat komt niet vanwege onze huidskleur. Ook niet vanwege onze vrije evangelische opvattingen. Het komt omdat we de Heilige Geest hebben ontvangen. Jij en ik zijn een geschenk van de Vader aan de Heer Jezus. God de Vader had al voor er überhaupt iets misging met Adam en Eva, voor er überhaupt mensen waren, voor er schepping was, een plan opgevat om jou en mij aan hem te geven. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Ik kan het wel bewijzen uit Romeinen 8, andere plekken. God heeft voor de tijden, voor de grondlegging van de wereld, jou en mij al uitgekozen om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Uitverkoren, 2 Thessalonicenzen, tot het verkrijgen van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Nou, nu duizelt het je, want je bent al blij dat de wasmachine het doet. Want als die het niet doet, ja, dan heb je een off day. Zit je onderin, lekker band, of vul maar wat in. Mijn kleinzoon zou zeggen, als Heracles vanavond verlies, ja, de hele weekend naar de knopen. Ik bedoel, waar kijk je naar? Wat is ons leven? Hoe zit ons denken in elkaar? Maar stel nu eens dat je je realiseert dat jij en ik samengevoegd zijn door de Heilige Geest en gegeven zijn aan de Heer Jezus. Een cadeau van de Vader aan de Heer Jezus. Opdat hij zal gaan schitteren. Maar er komt nog iets bij, want de Heer Jezus, daar zit de eerste de beste, dat snap je. Hij is hoofd over alles wat er is, Efeze 1 aan het eind, Efeze 1, het laatste vers. Hij is hoofd boven alles wat er is, maar hij is als hoofd boven alles wat er is, dus je kunt het zo gek niet bedenken, of hij is er hoofd van, en hij is als hoofd boven alles wat er is, gegeven aan de gemeente die hem completeert. Dus wij zijn een cadeau van de Vader aan de Heer Jezus en hij, de Heer Jezus, is een cadeau aan ons. Nou, snapt u het maar eens. Probeer het wel eens op een rijtje te krijgen. Dat is wel knap moeilijk voor ons. En het is wel waar, het is heel strikt. Ik wil daarmee zeggen dat de gemeente een heel bijzonder gezelschap is. Veel meer bijzonder dan wij vermoed hebben. Wij denken gewoon dat het een soort verzameling van gelovigen is in een kerkgebouw. Ja, er zijn ook daar nog over elkaar ook nog een paar. En nog wel een paar meer in binnenkomen. Maar maar voor de rest houdt het ook een beetje op. Het ligt een beetje aan onze opvoeding, het ligt een beetje aan onze kleur. Maar dat is niet zo. Het is veel rijker. Het is veel meer. Vele malen meer dan alleen maar lid zijn van. En dat gezelschap is nu op aarde. En nu moet ik vanuit het Oude Testament aantonen dat er iets bijzonders met die gemeente aan de hand is. Dat vind ik een moeilijke opgave. Dat zal ik je echt zeggen. Broeder Huis, vaak heeft het veel makkelijker morgen. Die kan uit het Nieuwe Testament dit bewijzen. Hij zal waarschijnlijk een totaal andere aanpak hebben. Maar dat maakt niet uit. Dat zien we wel. Feit is dat uit het Oude Testament dit soort dingen niet zo makkelijk aan te tonen zijn. Want, zegt Paulus, dit zijn verborgenheden, dit is een geheimenis, al de eeuwen verborgen gebleven, nooit geopenbaard. Geheimenissen, een mysterie, dat zijn allemaal termen die hij gebruikt, om te zeggen dat die gemeente zo uniek is. Ja, dat was er niet vroeger, zei hij. Dat bestond niet. Niemand, ja, ze hebben over de voor u bestemde genade geprofeteerd, die oud-testamentische profeten, zonder te weten op welke of hoedanige tijd dit zou slaan. Dus ze hebben het er al over gehad, maar ze konden het ook niet doorzien. Ze hadden dus helemaal geen doorzicht daarin. En nu moet daar toch vanavond ingehuurd worden om dat even aan te tonen. Nou, dat red ik dus niet. Ik heb helemaal geen illusie dat ik dat red. En toch heb ik de uitnodiging aangenomen en aanvaard. Maar ik wil je toch graag een paar dingen zeggen. Toen Jozef in Egypte was, ging iets aan vooraf uiteraard. Hij ging om de welstand van de broers te zoeken, naar de welstand van de broers te vragen, en die hebben hem toen verkocht, hebben hem in de put gegooid, hebben hem in handen van heidenen overgeleverd. Hij is in Egypte terechtgekomen, Potifar, gevangenis, maar uiteindelijk verhoogd op de troon, nieuwe naam Zaphnat-Paaneach, redder van de wereld. En toen kreeg hij een vrouw. Asnat, de dochter van Potifera. Nee? Ja, geloof ik wel. En de priester van On. Mozes, een paar jaar later, in Egypte. U weet van het biezenmandje, het arkje, het kistje, bestreken met pek. Hetzelfde woord als bedekking, verzoening. Anders is zo'n ding nooit waterdicht te krijgen. En Mozes, opgevoed uiteindelijk bij Farao's dochter, gaat, let u op de woorden, naar de welstand van de broers vragen. Dat deed Jozef ook. En toen ging het mis. Ging het bij Mozes wel goed? Nee, ging ook niet goed. Ook toen hebben ze hem verworpen. Wilt u soms koning over ons zijn? Dat hebben ze gezegd. Wilt u tot overste en rechter over ons zijn? Zeiden de Hebreeuwse mannen. Dat hebben ze ook van Jozef. Je denkt zeker dat wij voor jou gaan buigen. Weet u, het hele merkwaardig is dat in Handelingen 7, als Stefanus een toespraak houdt, hij zomaar uit de losse pols zonder aantekeningen citeert uit het Oude Testament. En wat heeft hij als uitgangspunt? Jozef en Mozes. Over hen heeft hij het. En hij bewijst dat die Jozef en die Mozes typen zijn, beelden zijn, aanduidingen zijn van de Heer Jezus. Dat bewijst hij. En zegt altijd, jullie hebben nu de Christus verworpen. Wat hebben jullie toen ook al gedaan? En het merkwaardige is dat Stefanus dus twee voorbeelden pakt uit het Oude Testament. Jozef en Mozes. Beelden van de Heer Jezus. Die kwam om naar de welstand van het volk, naar de welstand van de broers, zet hem even tussen aanhalingstekens, te vragen. Maar die broers hebben gezegd, weg met hem, kruisig hem, we willen niet dat die koning over ons is. Ja, dat hebben ze in andere woorden bij Jozef gezegd, en in weer andere woorden bij Mozes gezegd, maar ze hebben wel hetzelfde gedaan. En in alle gevallen gaan ze naar de heidenen, en krijgen een vrouw uit de heidenen, Jozef en Mozes. En als het erg nood, als er grote nood is, erg spannend is in het volk van God, bij Jacob en zo, en de broers, zit Jozef thuis, dan zeg ik het heel populair, heerlijk en gemoedelijk met zijn vrouw en zijn gezin. En Mozes in het land Midian, waarschijnlijk Saoedi-Arabië, daar heeft hij gezeten en hij heeft een vrouw gehad, Zippora, dochter van Reguel, en daar een gezin gaat. Laat hem even staan. Laat hem nu maar zakken. Laat dit nu maar eens betijen en laat het maar eens in je hart zinken. En vraag je eens af, is dit alleen maar geschiedenis? Is dit alleen maar in Exodus en in Genesis opgetekend om ons wat geschiedkundige feiten mee te delen? Ja, dat zegt de Bijbellesser in de universiteit. Ik geloof er niets van. Het is profetie. Het is het woord van God. En God heeft je geen geschiedenisboek in je hand geduwd. Je hield toch niet van geschiedenis. Maar God heeft je zijn woorden gegeven. Zijn boodschap. Nou, die twee voorbeelden laat ik dus staan. Daar doe ik niet zoveel mee vanavond. Ik ga naar het derde voorbeeld. En daar heb ik wel wat met je vanuit met Uit de derde boom heb ik wel met je gelezen, van Salomo. Salomo. Ja, als er één type is van de Heer Jezus, dan is het Salomo wel. Dat zegt iedereen. Bovendien zegt de Heer Jezus zelf dat de koningin van het zuiden kwam van de einde der aarde om hulde te betuigen. En meer dan Salomo is hier, bijvoorbeeld in Matthäus 12 en andere plekjes. Meer dan Salomo was daar de Heer Jezus. De naam Salomo betekent vrede. Het was ook een vredevorst, een koning. Er is geen strijd geweest. Het gebied is nooit zo groot geweest als in die tijd. Ook nooit zo rijk geweest, niet nooit zo gezegend geweest. Het is enorm. Rijkdom, wijsheid en vrede. Dat zou je boven dat rijk kunnen plakken. En deze Salomo heeft een tempel des Heren gebouwd. Opdat die Heren eer zou krijgen. Maar hij heeft ook voor zichzelf een huis gebouwd. Heeft hij 13 jaar aan getimmerd. Ik neem aan dat hij niet zelf gespijkerd heeft. En zal bouwlieden gehuurd hebben, dat blijkt ook. En steenhouwers gehuurd hebben, dat blijkt ook. En houtkappers gehuurd hebben, dat blijkt ook. En Salomo heeft een troonzaal met een schitterende troon. Ja, voor mij is het onvoorstelbaar. Een ivoren troon. Ja, toen was het, Wakkadier bestond toen nog niet. Anders hadden ze toen een probleem gehad, dat kan ik u wel zeggen. Ivoren troon. En alsof dat nog niet genoeg is, wordt die troon ook nog een keer omgeven met goud. Je zou zeggen, het had net zo goed waaiboomhout kunnen zijn, van het allergoedkoopste soort. Zit er toch onder. Nou, zo zitten wij ook een beetje in elkaar, weet je wel. We doen een leuk pakje aan en zo, maar wat eronder zit, dan zit er zo. Zal het bij de Heer ook zo zijn? Nee. Van binnenuit, buitengewoon kostbaar. Snap je? Van binnenuit. Van buiten ook, maar van binnen ook. Maar goed, Salomo heeft een prachtige troonzaal. Daar heeft hij die rechtszittingen gehouden van die dames met het kindje en zo. Je kent die geschiedenis, hoop ik. En anders lees je ze maar eens. Dat gaat nog een keer terugkomen hoor. Al die prachtige geschiedenissen komen terug. Profetische vergezichten zijn dat ook. Maar dat gaat veel te ver vanavond. Waar het nu om gaat is dat hij ook voor zichzelf een eigen vertrek had in zijn paleis. Aha, denkt u. Ja, natuurlijk. Je kunt natuurlijk niet eeuwig in die troonzaal blijven zitten. Want dat is misschien wat koud en ongezellig of zo. Maar hij had voor zichzelf een enorme ruimte gecreëerd. Nou, we denken, dat gunnen we hem. Salomo, jawel, dat is goed hoor, dat is goed. Het is goed dat je dat gedaan hebt. Maar het ging mij niet om zijn eigen zaal, het ging mij om de volgende zin. En voor de dochter van Farao uit Egypte, voor die heidense vrouw die hij getrouwd had, maakte hij net zo ruimte als zijn eigen ruimte. Ik heb daar 1 keer of 2 keer over gesproken in een huwelijksdienst. Gewoon om aan te geven, man, denk er goed om, je moet voor je vrouw net zoveel ruimte maken als voor jezelf. Zo ongeveer, weet je wel. Heel scherp. Kijk maar. Dat was toen een beetje nodig. Vandaag is het misschien net andersom. Ja, je hebt allemaal van die kantelingen, hè? Soms kantelt iets. Er zijn hele mondiale kantelingen, maar er zijn ook van deze hele kleine kantelingen. Maar goed, jullie snappen het in elk geval, dat hij voor die heidense vrouw een ruimte maakte. Zal ik het gewoon zeggen? Ik wil zo graag dat je bij me bent. Kom je? Ik heb plaats bereid. Je mag komen. Je bent welkom. En nu zit ik eigenlijk wel heel precies in mijn onderwerp. Uit het Oude Testament, dat Nieuwtestamentische, schitterende gegeven van op weg naar en zijn bij, om dat te illustreren. Daarom heb ik dat stukje uit Hooglied 3 op de liturgie gezet. Want daar staat dat Salomo die vrouw laat halen. Dus we hebben geconstateerd dat er ruimte is voor die vrouw. Ook dat het een Egyptische vrouw is. Dochter van Farao, een heidense vrouw. We zijn niet uit de Joden. Ja, natuurlijk. Petrus was de eerste Messias beleidende Jood, zou je zeggen. En Paulus was er ook een. Dus die Messias beleidende Joden waren er toen ook al. Maar die hebben gezegd, nee, we horen nu bij de gemeente. Maar ook heidenen mogen erbij komen. Het is eigenlijk een gemeente uit de heidenen. Waar Joden natuurlijk ook plek hebben. Gelukkig wel, ik ken er een hele rij in Israël. Kom maar graag. Fijne contacten met Messias beleidende Joden. Het is een aangename sfeer om daar te zijn. Als je ooit naar Israël gaat, ga alsjeblieft naar Yad Hashmona, de kibbutz van Messias beleidende Joden, niet zo ver van Jeruzalem. Je zult ontdekken dat het daar niet alleen goed toeven is, eten en drinken en slapen en zo, maar de sfeer en de gesprekken, het is enorm. Goed, tussenzin. Heidense vrouw. Hooglied 3. Ik zal het nu in een parafrasevorm aanreiken. Ik heb het een beetje gelezen en je leest het wat mij betreft nog 10 keer. Salomo had een draagkoets. Die had hij laten maken van hout van de Libanon. Spijlen maakte hij van zilver. En zilver betekent iets in de Bijbel. Verzoening. Leuning van goud. Goud betekent iets in de Bijbel. Goddelijke heerlijkheid, goddelijke gerechtigheid. Binnenwerk met een bekleding van liefdesgeschenken afkomstig uit de dochters van Jeruzalem. Hij heeft dus een draagkoets gemaakt. Dat is niet een koets met wielen, maar een koets met draagbomen. Daarmee werd hij waarschijnlijk zelf door Jeruzalem gedragen. Plaatjes uit India laten dat nog wel eens zien. Dat iemand gedragen wordt met middels draagbomen op schouders van. En zo wordt zo iemand door het volk gedragen, door de straat gedragen. Salomo had zich zo'n koets gemaakt. En Salomo had een 60-tal helden. Daar moet je niet te gering over denken. David had er 30, zegt de Bijbel. Salomo had er kennelijk 60. En die 30 helden van David, dat waren mannetjesputters. Door die konden wat. Echt waar hoor. Dat één man, als je die tegenkwam in het donker, dan kun je beter 12 straatjes omlopen of zo. Echt, het was een. Wat die konden, een leeuw verslaan of reuzen van de Moabieten verslaan. Geweldig, krachtpatsers. 30 van die helden had David. En Salomo had 60 van die helden. En die 60 helden krijgen opdracht om met die draagkoets die hij voor zichzelf gemaakt had en die ook gebruikt werd, die ze misschien wel vaker droegen, om naar die vrouw te gaan en om die vrouw op te halen. Nou, toen hebben ze tegen elkaar gezegd, we kunnen wel eens een keer een blundertje maken. En we kunnen ook wel eens een smoesje bedenken, maar we kunnen nu niet zonder die vrouw thuiskomen. Dat is ondenkbaar. Ik heb het zo gewoon mogelijk gezegd om het duidelijk te krijgen. Zij zijn al weggegaan, gaan naar die vrouw. En ze zeggen, zal ik het nog gewoner zeggen? Ze zetten dat ding neer op straat, lopen door het voortuintje, bellen aan. Aan de deur wordt niet gekocht, maar daar trekken ze niks van aan. Drukken op die bel. En ze zeggen, we komen je halen. Nou, de buren staan natuurlijk met grote schoteltjes. Ogen als schoteltjes. Te kijken wat gebeurt er met onze buurvrouw. Met onze buurmeisje. Het is te populair. Ik weet het wel, maar ik wil het helder hebben. En zij wordt uitgenodigd om in te stappen. En zij wordt omhoog geheven. Komt op de schouders van die 60 helden terecht. En wordt in de richting van Salomo gebracht. En dat wordt voorgesteld als, wat trekt daarop, of wie trekt daarop uit de woestijn als zuilen, alsof het volk Israël met zijn wolkolom, als zuilen van rook, alsof dat volk uit de woestijn komt en in de richting van de koning wordt gebracht. Nu mijn vraag. Jij wordt opgehaald. Die koets wordt voor jou neergezet. En jij mag instappen. Ik weet ook dat de buren het vreemd vinden als jij zondag naar de kerk gaat of over de komst van de Heer Jezus spreekt. Of het hebt over de bruidegom. Zoals Paulus zei, ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. Ik heb jullie in een relatie met die man gebracht zoals niemand ooit gestaan heeft. En je wordt opgehaald. En je komt op de schouders van die 60 helden allen geoefend ten strijde, allen tegen de verschrikkingen van de nacht bestand. Met andere woorden, er kan je niks gebeuren. Je schommelt een beetje, maar er kan je niets overkomen. Ik heb vroeger gedacht, wie zouden die 60 helden zijn geweest? Van David weten we ze alle 30. Namen worden gegeven. Van Salomo's helden geen enkele naam. Nou, ik denk, als het dan geen naam is, dan probeer ik het zelf. Ik heb een paar gevonden. Ik wil een suggestie doen. Suggestie, hoor. De broeder die mij heel dicht bij de Heer gebracht heeft, in Bijbelse zin onderwijs gaf, een Bijbelleraar van formaat, heeft veel geschreven. Die heb ik later gezien als een van die helden. Ik heb uren aan zijn voeten gezeten, letterlijk, thuis. Hij logeerde dan een week of 10 dagen en we hadden 's nachts tijd om te praten. Ik werkte volop, maar ik denk, dan maar een geweldige tekort aan slaan, maar ik wil nu luisteren. Hij loopt eronder. En ik zeg, oom Henk, ik ben nou blij dat u me gehaald hebt. Dat u me getrokken hebt. Nog één. Die heb ik nooit gezien, nooit gekend. Alleen zijn boeken zijn zo gigantisch mooi, zo onvoorstelbaar diep en mooi. Als ik hem in de hemel tegenkom, zal ik zeggen, jij bent een van die helden voor mij. Helaas zijn die boeken, zijn lectuur nooit vertaald in het Nederlands. Het is alleen maar in de Engelse taal beschikbaar. Maar zo schitterend, zo adembenemend mooi. Als u echt iets wilt leren over het Oude Testament, ik wil u best zijn naam geven als u dat wilt. Fijn is het. Maar ik ben ook Paulus dankbaar. Die loopt er ook. Wat fijn dat je ons verteld hebt van het unieke van de gemeente. En van het feit dat we in de richting van de Heer Jezus gebracht worden. Nou ja. Paulus en anderen. Hedendaagse broeders die ons gediend hebben. Nog dienen. Die ons onderwijzen. Die ons dichter bij de Heer Jezus brengen. En die ons op de weg brengen naar Hem toe. En die ons verlangen geven om bij Hem te zijn. Die ook zeggen, kijk naar Hem en Hij is zo kostbaar en Hij is zo bijzonder. Het is zo uniek om bij Hem te zijn. Hij is alles, man. Geniet daar dan van. Als ik een kille, doodse preek hoor, denk ik, ja, theologisch zit het goed in elkaar. Het zal allemaal wel kloppen, maar het landt misschien niet. En waarom nu niet? Omdat ik niet meer orthodox ben of niet meer leren wil. Ik wil heel graag leren. Heel veel lezen. Ik heb ontzettend veel gelezen. Maar ik wil zo graag dichter bij de Heer Jezus komen. Ik wil zo graag zien wie Hij is. En als ik niet zie wie Hij is, ja, dan is het misschien rechtzinnig in de leer. Maar het is niet hetzelfde als de Heer. Dat is een verschil. Helden. 60 van die helden. Daaronder. En ze zetten jou op hun schouders en ze tillen. Ze geven hun kracht, hun inzet voor jou, om jou dichter bij Hem te brengen. Die voor jou een ruimte heeft gereserveerd en een kamer voor jou heeft klaargemaakt. Een vertrek voor jou heeft ingericht. En zij worden gezien als zuilen van rook. Omgeurd door mirren en wierook en allerlei reukwerk van de koopman. Ik wil daar een heel klein beetje van zeggen. In hoofdstuk 4 vers 6... Misschien Hooglied 4 vers 6. Dit Hooglied. We zijn dus terug bij het stukje tekst uit de liturgie. Tot de avondwind waait en de schaduwen vliegen, wil ik naar de Mirreberg gaan en naar de Wierookheuvel. Ik wil heel voorzichtig iets daarover zeggen. Ik weet wel dat je alle dingetjes wel typologisch kunt uitleggen. Sommigen hebben daar een vreselijk broertje aan dood en die zeggen, dit kan allemaal niet. Maar sinds Stefanus zelf Jozef en Mozes tot type van de Heer Jezus maakt. Dat heeft hij gedaan in royale termen. En er vele andere duidingen zijn van hierin is iets bijzonders aan de hand. Als Galaten zegt iets over Sara en over Hagar, dat bijzondere dingen zijn. Hierin ligt er een diepere betekenis. Dit soort uitdrukkingen, daar is dat de basis, de bodem voor typologie. Ik weet dat je daarin door kunt schieten. Ik heb ze genoeg gehoord, die ook inderdaad doorschoten. Maar hier wordt gezegd, eigenlijk is het tussen bruid en bruidegom maar één ontmoetingsplaats. Zoals je vroeger misschien met je vriendinnetje een bepaald plekje had waar je elkaar kon ontmoeten. Zo was het toen één ontmoetingsplaats en dat was Mirreberg en Wierookheuvel. Nu is mirre in de Bijbel altijd annex voor bitterheid. het bittere. Mara, bitter. Noem mij maar Mara, zegt Naomi, het is allemaal zo bitter. En het water was bitter in Exodus 15. Bitter. En wierook heeft altijd te maken met heerlijke ruikende stof, heerlijk ruikende stoffen. Ik wil het voorzichtig zeggen. De Middenberg en de Wierookheuvel. Er is maar één plek waar die beide dingen zo samenkomen. Dat is en het bittere zichtbaar en het heerlijk ruikende zichtbaar. Ik moet aanstaande vrijdag een lezing houden over het boek Leviticus. Leviticus. En met name over het brandofferaltaar. Het brandoffer is in zijn geheel een liefelijke reuk voor de Heere. Een deel van het offer, een aspect van het offer is liefelijkheid voor de Heere. Het is moeilijk voor ons te begrijpen. Ik had het misschien beter niet kunnen zeggen, maar dat wordt te zwaar voor de maar ja, u laat het maar door de zeef heen gaan dan. Het is goed. Maar feit is dat dat liefelijke er is. Toen het kruis van de Heer Jezus daar heeft gestaan in al zijn volheid, is dat het lijden, het bittere element, het verschrikkelijke element zichtbaar geworden. Maar daar is ook het heerlijke element zichtbaar geworden van Gods genade, van Gods vergeving, van Gods liefde en van Gods geweldige oplossing. Dat is daar zichtbaar geworden. Toen de duivel dacht dat hij het gewonnen had, is het juist andersom geweest. Middenberg en Wierookheuvel. Hoort u het goed? Golgotha, Middenberg, Wierookheuvel. Nu terug naar ons stukje tekst. Wat trekt erop of wie trekt erop uit de woestijn als zuilen van rook, omgeurd van midden en wierook. Heb je het ook, hè? Omgeurd van midden en wierook. Nu, dat zijn wij. Want als we in de richting van onze Heer komen, als we in de richting van de bruidegom gaan, als we in de richting van de koning der koningen gaan, als we in zijn richting gaan, huisgenoten van hem zullen worden, ingeburgerd in het koninkrijk van God, u pakt de termen maar, als we in die richting gaan, dan kan het niet anders, want we hebben het over de midden, over het bittere van onze Heer Jezus, en we hebben het over de glorie van de Heer Jezus. De schittering van de Heer Jezus. Dat wat door zijn werk tot stand gekomen is, wat openbaar werd door hem, de Heer Jezus. En allerlei reukwerk van de koopman. Dat is niet eens beperkt tot deze twee dingen, er zitten ook nog andere stoffen bij. Nou, die stoffen die kom je wel tegen in Exodus, als je ooit het reukwerk bestudeert wat gebracht werd in de tabernakel en later in de tempel. Nu nog zie je wel eens op een filmpje misschien begrafenis en dan is een Rooms-Katholiek iemand is met zo'n wierookvatje bezig en u vindt het allemaal maar onzin. Nou, het stinkt soms ook, vind ik hoor, als ik in Jeruzalem loop en ik kom in die kerk en er is al 20 keer diezelfde dag met zo'n wierookvat gezwaaid. Dan kan ik me best voorstellen dat je daar wat moeite mee hebt. Maar als jij en ik onderweg zijn, dan zullen we onderweg zeggen, Heer Jezus, o hoofd bedekt met wonden, bijna Matthäus passionachtig, weet je, het lijden, het bittere. Maar ook, Heer Jezus, u bent geweldig. Wat schitterend dat u het hart van God openbaar maakte. Geweldig. Vreugde. Schittering en heerlijkheid en glorie is bij u voorhanden, Heer Jezus. Zo wordt deze vrouw in de richting van Salomo gebracht. Zo worden jij en ik in de richting van onze Heer Jezus gebracht. We zijn heel bijzonder. Ben ik mee begonnen, hè? Het unieke van ons. Niet vanwege onze huidskleur, maar vanwege het plan van God. En hier in het Oude Testament heb ik een paar beelden opgeduikeld en die heb ik aan jullie willen doorgeven om te zeggen, kijk eens, hier zie je dat al. Nou, hij vakkenwisser gaat morgen wel andere dingen zeggen, maar hier vind je al dat dit unieke van een bruid uit de heidenen in de richting van de koning of in de richting van onze Heer Jezus wordt gebracht. Daar ben ik blij mee, daar word ik ook blij van. Dat is iets wat mijn hart verheugt en wat me echt blij maakt. Wij die buiten alles stonden, we hadden geen enkel stukje recht of aanspraak. En wij worden dichterbij gebracht in het huis van onze Heer Jezus. En stel nu eens dat je daar aankomt en hij zegt, kijk eens, jouw kamer staat klaar. Ik wil nog wel verder gaan, maar er is voor jou net zoveel ruimte als voor mij. Jij bent een cadeau van de Vader aan mij. De gemeente is een cadeau van de Vader aan de Heer Jezus. En ik ben een cadeau aan jou. De ruimte is gelijk. Daar word ik blij van. En dat doet mij verlangen om in de richting van de Heer Jezus gebracht te worden. Ik vind het soms jammer dat we niet meer denken aan dat wat ons eigenlijke doel is. Niet ons doel is hier een soort survivaltocht om zo lang mogelijk te leven of zo min mogelijk financiële problemen te hebben. Zoiets. Dat is het niet. Wat is het dan wel? Wat is nu de kern van het Christen zijn? Dat we niet van onszelf zijn, dat we gekocht en betaald zijn, dat we op weg zijn naar, dat we hem willen zien als degene die ons komt halen, die uiteindelijk ons tegemoet heeft. Wie trekt daarop uit de woestijn? Kijk eens, het is alsof het werk van Gods geest, die zuilen van rook, Shechina, de wolk der heerlijkheid, beeld van de Heilige Geest in het Nieuwe Testament, daar komen ze aan. En je ruikt het. Nou, ik hoop dat jij zo'n reuk van Christus bent, zo'n liefelijke reuk bent, onze verstandelijke, onze redelijke eredienst, een God welwiekende reuk. En dat we gaan beseffen dat we hier niet horen, maar dat we op weg zijn naar, en dat de Heer Jezus al lang klaar staat. Ik heb andere teksten in het Hooglied staan hoor, waar hij zegt, kom bij mij, ik wil je zo graag zien, ik wil je stem horen, ik wil je gedaante zien, en vangt ons de vorsten die de wijn hebben. Weet je wat, er zijn hele rijen teksten in het boek Hooglied. Ik weet dat het anders is qua taal, maar we snappen het best. Als ik tegen Henny zeg, mijn vrouw zegt, je bent voor mij een lelie onder de distels. Nou ja, dat is natuurlijk taal van niks in die zin, maar we snappen het wel, wat ermee bedoelen. En als zij zegt, je bent voor mij een appelboom onder de bomen van het veld, ja, dan is dat raar misschien in taal van vandaag, maar we snappen wel wat er bedoeld wordt. Ik bedoel, het is even vreemd, maar het is, ja, literatuur van de bovenste plank. Maar het is heel mooi, het is heel inhoudsvol, het is heel schitterend, het is gewoon prachtig omschreven. En ditzelfde boek Hooglied zou je moeten gebruiken als leidraad voor huwelijkspastoraat, daar geloof ik stellig in. Vooraf, of als het al misgaat, maar zeker ook vooraf aan te bevelen, dus een soort vooraf studie. Ik laat het nu los. Ik wil alleen maar zeggen, dit zeg ik met het oog op Christus en de gemeente, man en vrouw. Het is zo geweldig, zo prachtig. En hier heb je van Gods uit een prachtig stukje kapstok. Als je dit in je hart sluit, vergeet je het nooit weer. Dan zie je jezelf in die schobbelstoel, op de schouders van die 60 helden. En die helden die zeggen, wij brengen hem, wij brengen de gemeente, wij brengen die bruid, zeker bij onze Heer. Want we kunnen niet zonder haar thuiskomen. Nou, dat doen ze dan ook niet. Daar kunt u echt van op aan. Ze komen niet zonder haar thuis. Zal ik het anders zeggen? Jij en ik worden zonder markeren daar gebracht waar de Heer Jezus is. Maranatha. We willen samen danken. Lieve Heer Jezus, we hebben net gezegd dat het met u ging als met een roos geplukt en weggegooid, waardeloos, verworpen. Zo leek het ook. En zo was het ook wat de verantwoordelijkheid van mensen betreft. Maar u ziet ons als een roos van Sharon. Schitterend, bloeiend, mooi voor u. U wilt zo graag genieten van diezelfde prachtige roos. Heer Jezus, u wilde ons vrijkopen. U wilde die vrouw bezitten. U wilde uzelf in de dood geven. Zo ver ging uw liefde. Zo zegt Efeze 5 dit nadrukkelijk. Die zichzelf voor ons in de dood gaf. Zich wegcijferde. Zich helemaal gaf. Tot op de bodem ging. Heer Jezus, dat hebt u gedaan. En u wilt ons ook graag, als ik dat zo zeggen mag, voor u zien als een prachtige bloem. schitterend in alle volheid. Heer Jezus, we danken u dat u ons krijgt als een geschenk van de Vader. En dat u uzelf geeft aan ons. Heer Jezus, de harmonie daarin is oneindig. En het mooie daarvan is, Heer Jezus, dat het allemaal het deel is van de gelovigen van vandaag. Die horen mag uit het Nieuwe Testament dat hij gezegend is met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Alles. Er is niets achtergehouden. Heer Jezus, we willen belijden dat wij al van slag zijn als we een lekke band hebben. En dat we soms dagen mokken over dingen die niet goed gaan. Of die we niet hebben. Terwijl we niet meer zien wie u bent en wat we wel hebben. Vader, dank u wel dat de Heer Jezus zo rijk is in uw ogen. Dat hij zo bijzonder is. Dat u wilt dat hij een bruid aan zijn zijde zal krijgen. Een gezelschap zal kennen rondom hem. Waardoor hij nog mooier wordt. We willen u hartelijk danken dat hij de eerstgeborene zal zijn onder vele broeders. De eerste in rang, de hoogste in rang onder velen daar. Dank u wel, Vader, voor uw plan. En nu willen we voor elkaar bidden of dit van vanavond een beetje mag landen. Door uw Heilige Geest ook ingang krijgt in ons hart. We hebben daar ook om gevraagd. Dat het drempeltje weggaat, het schermpje weggaat. En dat het binnenkomt en dat het zijn werk gaat doen. Ook in de gemeente zijn werk gaat doen. Zodat de Heer Jezus eer krijgt, bejubeld wordt. En uw Vader aanbidding krijgt voor dat wat de Heer Jezus heeft gedaan. Hij is geweldig, hij is groot. En u wilt ook dat we naar buiten toe vertellen wie hij is. En dat we ons best doen om tot dat moment echt voor hem te zijn. We willen u danken voor de helden die ons dragen. En voor de een is dat Calvijn en Luther en zo. En voor de ander worden andere namen ingevuld. Waardoor we op de schouders geheven verder kunnen. Omhoog getild worden. Maar misschien is het wel een avond als deze. Misschien is het wel een boekje of wat anders. Ik wil u hartelijk danken, Vader, dat u in mijn leven zulke helden hebt laten binnenkomen. Ik heb ze niet gezocht, maar u stuurde ze. En ze zijn geweldig waardevol geweest. En nog, dank u wel daarvoor. En zo zal iedereen een paar namen hebben, of een bepaald boek hebben, of een bepaald stukje onderwijs hebben, waarvan hij of zij zegt, dat was voor mij zo'n held. Dank u wel daarvoor. We bidden zo voor elkaar en vragen uw zegen. In de naam van de Heer Jezus. Amen.